Het waren wijze woorden. Dus. Maar ik wil met jullie twee gedeelten lezen. Twee korte gedeeltes. Eén uit het evangelie van Marcus. Marcus hoofdstuk 4. Vanaf vers 26. Marcus hoofdstuk 4 vanaf vers 26. En hij zeide, alzo is het koninkrijk Gods, als een mens die zaad werpt in de aarde, en slaapt, en opstaat, nacht en dag, en het zaad komt op, en het groeit, zonder dat hij zelf weet hoe. De grond brengt vanzelf fruit voort, eerst een halm, daarna een aar, daarna het vollekoren in de aar. Wanneer dan de vrucht rijp is, laat hij terstond de sikkel inslaan, omdat de oosttijd aangebroken is. En een gedeelte uit de tweede brief van Petrus. De laatste versen, het slot van de tweede brief van Petrus, hoofdstuk 3, vanaf 17 tot en met 18. Tweede brief van Petrus, 2 Petrus, hoofdstuk 3, de laatste twee versen. Geliefden, daar hij het nu van tevoren weet, wees op uw hoede, dat hij niet door dwaling der zedelozen... Tweede brief van Petrus. Feitelijk is het testament van Petrus, zijn geestelijk testament. Tweede brief. Geliefden, daar hij het nu van tevoren weet, wees op je hoede dat hij niet door dwaling der zedelozen meegesleept, afvalt van uw eigen standvastigheid, maar wast op in de genade, en in de kennis van onze Heer, Jezus, van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zoals nu, als tot de dag der eeuwigheid. Tot daar Gods woord. Nu, er waren een keer 10 maagden. En de Heer heeft daarover een gelijkenis verteld. En de Bijbel zegt dat er 5 wijs waren en dat er 5 dwaas waren. En wat is nu het verschil tussen die 10 maagden? Uw uiterlijk was er geen enkel verschil. Ze hadden allemaal lampen bij zich en ze gingen allemaal de straat op, de bruidegom, tegemoet. Maar wat was dan het enige verschil? Wel, deze wijze maagden hadden een kruik met olie bij zich. En de dwaze maagden hadden waarschijnlijk, dat staat er niet, maar olie voor hun lampen. En dan staat er dat de bruidegom een tijdje wegblijft en hun lampen hingen uit en ze vielen in slaap. En plotseling, als een dief in de nacht, kwam die bruidegom eraan en dan pakken ze hun kruiken, dan pakten die wijzen hun kruik en vulden hun lampen met olie. Maar die dwaze wijzen hadden geen olie meer en ze werden buitengesloten. En wat is nu op je hoede zijn? Dat is dat je bewapend bent met de wapens die de vijand aankunnen. Dat is op je hoede zijn. Ben je bewapend met de absolute wapens waarmee je de vijand kan verslaan? Of heb je enkel maar olie, of enkel maar een lamp in je hand waar er geen olie in is, die enkel maar brandt? Doe je maar uiterlijk dat je een kind van God schijnt te zijn? En als straks de Heer terugkomt en die dat dan alles doorziet, dan blijkt het dat je geen olie hebt in je lamp. Dat is op je hoede zijn. Wees op je hoede. Ben je absoluut zeker dat je de kracht gekregen hebt van God om hem te ontmoeten? Weet je, als een leger gemobiliseerd wordt, want er is oorlog op komst, Dan mobiliseert een leger zich op een manier die de spionnen hebben meegedeeld. Er is een inlichtingendienst en die weten precies hoe die troepen zich bewegen en welk materiaal ze hebben. Maar hebben wij dat materiaal? Hebben wij een leven van God in ons? En zoals we zojuist gelezen hebben, dat gij nu van tevoren weet, wees op je hoede. Wat is op je hoede zijn? Ten eerste, dat je het werkelijke leven in je hebt. Het enige wat ons kan helpen, is een leven uit God. En ten tweede, wat ook belangrijk is, en misschien wel het belangrijkste, als ik nu spreek van Sodom en Gomorra, dan denken jullie ongetwijfeld aan homofilie, aan zedeloosheid, en dan heb je gelijk. Dat was de zonde van Sodom en Gomorra. Maar wat ik daarmee wil zeggen is, het is daarmee niet begonnen. Sodom en Gomorra, die hadden andere zonden. Op je hoede zijn, betekent dat je de werkelijke wortels van de zonde doorziet. Dat betekent dat je vroegtijdig moet ingrijpen in je leven. Want als je nu eenmaal op weg bent van de zonde, of met de zonde, dan zal er ook zedeloosheid vallen. Wat was nu de zonde in Sodom en Gomorra? Ezekiel 16, vers 49, vers 50 staat er. Zie, dat was de ongerechtigheid van uw zuster Sodom. En dan worden er vier zonden genoemd. Trots, overdaad, zorgeloos rust, en dan gaat dat maar verder. En dan lezen we verder. Ze leefde met haar dochters zonder de ellendige en de armen te ondersteunen. Dat was de zonde. Waarom veroordeelde God Sodom? Was het om homofilie? Nee, het was om deze zonde, want het ene komt uit het andere voort. Trots, hoogmoed, overdaad. Het leven is enkel maar eten en drinken. Wij kunnen niet meer vasten. Wij kunnen niet meer arm leven. We kunnen zelf niet een tijdje in nood zijn. En dan, die zorgeloze rust. Het zal mijn tijd wel meegaan. Weet je, die grote politieke leiders van de wereld, die weten niet waar het heen gaat. Die zijn enorm ongerust. Want elke moment kan de wereld in brand schieten. Als ze al niet brandt. Zorgeloze rust. En wat er gebeurt rondom ons, dat interesseert de mensen niet meer. Wat de jonge mensen doen, dat interesseert ons niet meer. Alle moeilijkheden, alle zonden. Oké, ik heb het niet gedaan. Zorgeloze rust. Geen oog meer hebben voor de weduwe, de weduwnaar, voor gevangenen. Geen oog meer hebben voor niets. Geen oog meer hebben voor ziekten. Wij hebben ons comfort. Wij hebben alles wat wij nodig hebben. En wat doet God? Hij verwoest Sodom en Gomorra om deze vier zonden. Wat is dus op je hoede zijn? Ten eerste, dat je weet dat je leven hebt. En ten tweede, dat je je zonden in zijn wortels onderkent en afkapt. En als je niet op je hoede bent, en je laat trots toe in je leven, je laat overlaat toe in je leven, je laat zorgeloze rust toe in je leven, en je hebt geen oog meer voor de nood om ons heen, geen bewogenheid meer voor deze dingen, geen tijd meer om te helpen, dan komt de rest vanzelf. Daar liggen eigenlijk, feitelijk, de oerzonden. Dus, wees op je hoede. En dan gaat Petrus verder en hij zegt, daar hij nu van tevoren weet, wees op je hoede, dat hij niet door dwalingen der zedelozen meesleept, afvalt van uw eigen standvastigheid. Maar hoe kunnen wij daar nu aan beginnen? Hoe kunnen wij dat leren? We zullen nu een paar mogelijkheden zien die ook Petrus noemt. Toen de Heilige Geest uitgestort werd op Pinksterdag, dan is die toespraak van Petrus, die is zo geweldig. En Petrus die zegt daar dat de Heilige Geest is uitgestort, dat het is wat de profeet Joël heeft geprofiteerd. In die dagen, zegt hij dan, zullen jongelingen gezichten zien, ouden zullen dromen, en dochters zullen profiteren. Droom je soms? Ja, waarschijnlijk wel, hè. Nu, maar welke droom? Ik zal er alleen noemen, en ik zal er ook een voorbeeld bij geven. Die droom is, je moet je eens plaatsen voor de troon van de Heer. Nu, dat is voor ons geen fantasie. Wij denken vaak, we komen daar eigenlijk voor die troon, maar we denken vaak, wij komen niet meer in het oordeel als christen, maar dat is een fout die we maken. We worden niet meer veroordeeld, wij komen niet meer voor de troon van God om een uitspraak te doen of we schapen of bokken zijn. Nee, dat niet. Maar we komen allemaal voor de rechterstoel van Christus. En daarvan moet je dromen. Open en bloot. Alles is open en bloot. En als je daar staat, hoe wil je daar staan? Dat is een droom die je moet dromen. En zeg, Heer, ik zou daar willen staan. En als je die boeken opent, dat je er Hebreeën 11 had lezen. Dat daar mijn naam bij staat. Dat moet je dromen. Nu, we kennen allemaal machines. Oudere mensen misschien, die droom van Luther King, Martin Luther King, 28 augustus 1963. En hij zei, I have a dream. En hij droomde over het ideaal die hij had. En hij zei, ik heb een droom dat mijn vier kinderen op een dag zullen leven in een land waar zij niet beoordeeld zullen worden op de kleur van hun huid, maar op de inhoud van hun karakter. Nu, die toespraak gaat veel verder. Nu, dat was zijn droom. Daar zat hij zijn leven voor in. En als je geen visie hebt voor je leven, dan word je meegesleurd door allerlei dwalingen. Maar ook voor jonge mensen. Als je wat wil bereiken in je leven, dan heb je een doel voor je ogen. Een sportman die een medaille wil halen op de Olympische Spelen, die heeft een doel voor ogen. Daar droomt hij van. Daar gaat hij mee slapen. Daar staat hij mee op. Daar werkt hij voor. Daarom moeten wij dromen dat wij voor de troon van de Heer Jezus staan. Petrus die zegt dat wij moeten dromen dat we daar vrijwillig staan. Vrijwillig voor moedigheid. Heer, hier ben ik. Wij kennen elkaar. Wij staan daar niet als vreemdelingen. Hoe zal je daar staan voor die troon? Heb je daar een keer over nagedacht hoe je daar zal staan voor die troon van Christus? En als je daar over nagedacht hebt, dan ga je daar ook voor leven. Heer, ik wil daar vrijwillig staan. Ik zal er alles aan doen om die vrijmoedigheid te bewaren. En als je dan dat ontdekt heeft... en die komt ergens of je hoort of een gevangene tegen, dan zitten die teksten je te binnen. Hij hebt mij bezocht. Bid maar om de geest. Bid maar om de volheid van die geest. En dan gaat je dromen. En dan maakt God duidelijk. En dan gaat God duidelijk maken in je leven wat je wil dat je gaat doen. Nu, Paulus, apostel Paulus, die kwam tot geloof. En God openbaarde aan Paulus dat hij veel zou moeten lijden om de naam van Jezus Christus. En waarom kon Paulus het volhouden? Als hij geheesteld werd, als hij die stokslagen kreeg, dat was omdat hij die droom had gedroomd. En hij wist het. Het komt uit. En het is waar. Waarom houden wij het niet voor? Waarom zijn wij niet standvastig? Omdat wij die droom niet hebben gedroomd. Wij weten niet wat het doel is in ons leven. Wat wil ik bereiken in mijn geestelijk leven? Willen wij voor de troon van de Heer staan? Onberispelijk willen wij daar staan. Er staat onbevlekt. Hoofdstuk 3, vers 14. Ik zal het een keer lezen in de Nieuwe Bijbelvertaling. Daar staat er. Omdat u hier naar uitziet, geliefde broeders en zusters, moet u zich inspannen om smetteloos, onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen. En als je geen visie hebt voor je leven, dan kan je niet optreden in je leven. En dan kan je de gemeente niet dienen. Daarom staat er in de Bijbel, wie de Heilige Geest in zijn volheid ontvangt, die gaat dromen, dromen. Weet je waarom wij zo moeilijk kunnen luisteren naar Gods woord als we de Bijbel lezen? Precies hetzelfde als Petrus om bij hem te blijven. Weet je, toen dat laken naar beneden kwam met Handeling hoofdstuk 10, met de hoofdman Cornelius, kon Petrus vanuit zijn hele traditie Gods woord niet meer verstaan. Petrus die kende de Heer. Want hij had de volheid van de geest ontvangen op Pinkster. Hij was de woordvoerder, maar zijn eigen traditie, zijn eigen wetten, die beletten hem. En dan kwam die stem van de Heer, de stem van God, en hij zei, Petrus eet. Nee, Heer, ik eet niet. Petrus eet. Nee, Heer, geen denken aan. Petrus eet. Maar Heer, ik heb nog nooit iets onder een ander raak. Maar, zegt Petrus, maar God zegt, Petrus, eet, wat ik rein verklaar, mag jij niet onrein verklaren. En Petrus, die had die droom gehad. Die God had, hem had geopenbaard. En alle apostelen komen tegen hem in opstand. Maar Petrus, die had door. En hij zegt, nee broeders, de Heer heeft gesproken. En kijk maar naar Petrus. Die spreekt daar op een manier, op een liefdevolle manier. Vol genade. En het wordt duidelijk dat hij een droom heeft gehad. Waarom zeggen wij soms, de kerk is zo gebouwd, daar is er nog ruimte en die moet nog vol worden. Maar hebben wij echt gedroomd of die droom gehad om vol te worden? Of zeggen we, ja maar ja, daar komt toch niets van te terecht. Of zit je vol met kritiek? Of ben je beschadigd door de tijden heen? Vraag God om die geest, om die reiniging, die liefde, die bewogenheid. Laat trots, laat die overdaad, die zorgeloze rust, laat dat niet toe in je leven. Laat die niet meeslepen door die zedeloosheid. En dan zegt hij in vers 18, maar wast op in de genade. Wij zijn zondaren, zoals dat Jill heeft gezegd. En we zijn door de wereld meegesleept. Maar hoe kan ik nu als eenvoudig mens op mijn hoede zijn en me niet laten meeslepen door al die zedeloosheid? Hoe kan ik dat? Wij zeggen het zo. Of wij zeggen het zo. Petrus, die spreekt het ons. En hij zegt, je moet onberispelijk zijn, je moet voor de Heer staan. En wat zeggen wij? Maar Petrus toch. En Petrus die zegt, maar God, dat is het evangelie. Het evangelie is dat God ingrijpt in je leven. Het evangelie is niet iets dat wij doen. Het is ondanks ons, niet dankzij ons. Het is ondanks ons. Wat Petrus wilde eigenlijk zeggen is dit. Hij zegt, hoe kan ik nu meegesleept worden? Hoe kan ik nu leven? Of zo ik zou het anders zeggen. Hoe kan ik nu leven in die stabiliteit? Hoe kan ik dat krijgen in mijn leven, dat ik niet meegesleept word? En dan zegt hij, er is maar één ding om niet meegesleept te worden, dat is groeien in de genade. Eén oplossing, groeien in de genade. En als je niet groeit in de genade van God, als je stilstaat in de genade van God, dan ga je achteruit. Dan ben je niet op de goede weg. Dan heb je de verleiding van de duivel niet door. Je moet groeien in genade. Opnieuw die droom dromen. Naar het verleden toe. Laat me even vraagstellen. Naar het verleden toe. Laat het dan maar zijn. Hoe was je voor de coronacrisis? 2 jaar geleden. Je had toen misschien bepaalde moeilijkheden in je leven. Misschien bepaalde zonden. Hoe ben je nu? Heb je die overwinning behaald? Ben je gegroeid? En als je nee zegt, dan zijn misschien die wortels van Sodom en Gomorra binnengekomen. Dan is er misschien zorgeloze rust. Dan is het vuur van de Heilige Geest uit. En dan ben je vrijmoedigheid kwijt. En als je dan niet hoort te spreken over de Heer Jezus Christus, maak me dan niet wijs dat je voor hem staat, dat je één woord zal duizend zeggen tegen hem. Want wat vuil is, zegt de Bijbel, wordt vuiler. Wie rechtvaardig is, bewijzen meer rechtvaardigheid. Wie heilig wordt, wordt nog meer heilig. Groeien is de enige manier om te overwinnen. Stilstaan is achteruitgang. Er staat, was op in de genade, groeit. Dat zijn schriftuurlijke overeenkomsten termen. Er staat niet, grijp de genade. Dat is onmogelijk. Het is niet uitwerken, het is uit genade. Groei uit genade. En wat is nu het kenmerk van groeien? Nu, we hebben in Marcus hoofdstuk 4 gelezen dat er gezaaid wordt. De zaaier gaat slapen en het zaad komt op. En er zijn twee dingen die de Heer noemt. Het eerste is dat hij niet weet hoe het zaad gaat groeien. Het is een mysterie, dat begrijp je niet. Het is een element in je leven. Je zegt wel eens soms, oh, ik heb zo'n vrede in mijn hart. Ik heb zo'n rust. Ik kan alle problemen aan. Dat is groei. En een tweede opmerking die de Heer maakt is, het gaat vanzelf. Genade gaat vanzelf. Genade is leven in zichzelf. Wat stopt in genade? Groei in genade. Daarom neemt Petrus dat woord. Hij zegt niet, pak die genade. Nee, dat is fout, dat is ook niet bijbels. Nu, ik zal uitleggen dat de christenheid dat wel heeft geleerd. Maar er staat, oh, wast op in genade. Maar misschien zegt er niemand onder u, Christian, ik denk niet dat je gelijk hebt. Want als je zegt dat opwassen, dat groeien vanzelf had, hoe komt dat hier, dat er in de Bijbel staat, dat in een opdracht er staat, wast op in genade, daar moet ik toch iets aan doen. Dat heb ik toch in mijn hand. Ik krijg toch die opdracht. Nu, dat is absoluut waar. Dat groeien doe je niet zomaar. Maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden, die bij dat groeien een belangrijke rol spelen. Er is bijvoorbeeld bemestiging, water, de zon, al die elementen, die moet de boer wel onder ogen zien. Maar dat groeien, dat gaat vanzelf. Ook het komt vanzelf. Maar de voorwaarden zijn in onze handen. De snelheid van de groei is in onze hand. Daarom zegt Petrus, wast op in de genade. En misschien moest ik dat eerder gezegd hebben, maar de belangrijkste vraag is, heb je het leven van God in je? Dat is de vraag waar alles om draait. Heb je dat? Nu, ik heb gezegd dat ik dat ging uitleggen. Weet je, in de Rooms-Katholieke, wij leven in een Rooms-Katholiek land. En hier in België is er een verkeerd beeld van christen zijn. Wanneer weet je wanneer je christen bent? Of hoe gaat dat hier allemaal? Als je in het stadhuis als christen bent ingeschreven. Of als je gedoopt bent, dan ben je christen. Maar dat is niet waar. Nu, dat is niet alleen in de Rooms-Katholieke kerk, dat is ook al een beetje binnengeslepen in de evangelische wereld. Wij zeggen vaak, iemand is christen als hij bijvoorbeeld die christelijke waarden uitleeft. Als hij een goed mens is. Als die ander geen kwaad doet aan de andere. Wat is hij toch een goed mens? Weet je, als je hier begraven wordt, de christelijkheid, ze praten je zo de Bijbel in. De hemel in, sorry. Maar weet je, er zijn geen goede mensen in de hemel. Dat is totaal tegen de Bijbel in. De Bijbel zegt ons dat we in de hemel komen omdat we gerechtvaardigd zijn, omdat we rechtvaardiging van Christus mochten ontvangen. Daarom alleen genade. En weet je, je mag dat een keer opzoeken in de Bijbel, als je tijd hebt. Er is geen enkel opdracht van een heilig leven gegeven aan een ongelovige. Dat is een opdracht die gegeven wordt aan een gelovige. Nooit aan een ongelovige. De heiliging is een vrucht van de geest. Daarom is de eerste vraag niet of je een goed mens bent, maar of je leven hebt ontvangen. Of je die kracht ervaart. Het is zoals een zaad die in de grond zit en er ligt een steen op. En dan gaat dat zaad rondom die steen naar boven dat leven zoekt. Heb je die drang in je om God te dienen? Heb je moeite als je gezondigd hebt? Laat ik het nog duidelijker stellen. Het christelijk leven is niet mechanisch, maar is organisch. Wij danken vaak dat het christelijk leven iets is dat wij er zomaar bijnemen, zoals ik een trui aan doe of een vest aan doe. Ik leef overdag zoals iedereen. De zondag ga ik naar de kerk, dat doet die ander niet. Ik ben gedoopt, die ander niet. Daarom ben ik christen. Weet je, daarom is het morele pijl ook zo laag. Als de Bijbel spreekt over leven uit genade, spreekt de Bijbel van twee kanten. Er staat, als de graankorrel niet sterft, brengt ze geen vrucht voort. Dat is het eerste dat je moet weten. Dat je sterft van jezelf. De Bijbel spreekt niet dat er iets toegevoegd wordt aan je leven, maar de Bijbel spreekt hoe je wordt afgebroken. Er is een totale nieuwe schepping die in ons komt. Wij zijn totaal nieuw in Christus. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Nieuwe oriëntatie, nieuwe verlangens, nieuwe doelen, nieuwe tijdsindelingen. En weet je, de Rooms-Katholieke Kerk, die heeft door de eeuwen heen er geweldig naar verlangd om heilig te leven. En er is zelf geen enkele beweging in het protestantisme geweest die de heiligheid zo centraal zat staan dan de Rooms-Katholieke Kerk. Daardoor zijn de kloosters ontstaan. En die mensen namen het serieus dat ze hun leven lang zich opsloten in kloosters. En er waren zelfs mensen bij die zich lieten inmetselen. Denk maar niet dat die mensen zot waren. Zeker niet. Maar die mensen hadden zo'n verlangen om heilig te leven. Alleen de tijd waarin ze leefden, dan was de heiligheid en de openbaring van God nog niet zo bekend. Weet je, die mensen hadden geen begrip om af te sterven van zichzelf. Ze hadden een verlangen. Ze hadden misschien zijn droom gehad om voor Jezus te staan. Ze wilden daar onberispelijk staan. En ze deden er alles aan om heilig te leven. En wat ontdekten de mensen die daar waren ingemetseld? En waarom deden ze dat? Omdat ze die leeuw van de zonde in zich wilden temmen. Want hun verlangen van hun hart was ernaar. Ze besloten in het klooster te gaan. Maar deze mensen begrepen niet dat ze niet van Christus waren. Ze waren niet wedergeboren. Ze konden niet groeien in de genade. Ze hadden de kracht niet in zich. En ik wil afsluiten met een voorbeeld te noemen. Neem nu Luther, de grote Duitse kerkhervormer. Luther was een eerlijk mens. Niet alleen eerlijk, maar ook een godsdienstig mens. Een verlangend mens. En hij werd monnik. En hij was geweldig toegewijd. En Luther, die onderzocht de schriften. Hij gaf colleges over al de brieven van Paulus. Over de psalmen en noem maar op. En hij werd erdoor bekoord. En hij ervaarde de Bijbel als God woord. En Luther, die ontdekte in zijn leven een enorme drang van zonde. En ik begreep de Bijbel niet. Ik begreep er niets van. En Luther, die had een enorme ontzag voor God. Hij had zelf angst voor God. Want hij ontdekte dat hij een grote zondaar was. En hij vroeg zich af, hoe moet ik nu voor het aangezicht van God komen? En Luther had gedroomd dat hij voor die rechterstoel moest komen. En zijn lezen was kenmerkend daarvoor. Hij worstelde daarmee. Hij heestelde zichzelf. Hij ging naar Rome. En hij liep daar de trappen op zijn knieën. Bloedend. En bij elke trede bad hij. Heer, vergeef mij. Vergeef mij. Ik kan voor u niet bestaan. En alles wat Luther ontdekte, dacht hij dat hij eraan dood ging. Hij raakte zo uitgeput. Waarom? Was Luther niet oprecht? Wat was er aan de hand met Luther? Luther had het leven niet ontvangen. Hij was niet wedergeboren. Luther was een goddienstig mens, een eerlijk mens. Maar hij kon God niet ontmoeten, omdat hij niet was wedergeboren. Luther die wilde een heilig leven toevoegen aan zijn leven. En tot de wanhoop nabij. Totdat hem zijn open ogende met het lezen van de Romeinenbrief. Mag ik je vragen? Heb je leven van God ontvangen? Of ben je iemand die leeft in zorgeloze rust? Heb je genade ontvangen? Dat is het fundament. Dat is waar alles om draait. Maar dan zijn we het nog niet. Daarom staat er, was op in de genade. Er is mogelijkheid, of er is mogelijk, genade te hebben ontvangen en de geest te hebben uitgeblust. Traag geworden te zijn in het goden. Een baby te blijven. Een eeuwige baby. Dat is alles mogelijk. Maar de Bijbel roept ons op. Was op in genade. Droom een droom. En bid God dat hij mag laten zien hoe het met je eigen leven staat. Of waar je gegroeid bent. Of je al gegroeid bent. Of hoe je nog verder kan groeien. Amen.